Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heer, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw houdt en leeft tot in eeuwigheid en die nimmer laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Gij zachte harp, gij schelle luid, waakt op dat niets uw klanken stuit. Ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Gemeente, laten wij gaan zingen uit psalm 108, de versen 1 en ook het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Wij gaan lezen, gemeente, uit Gods heilig en onfeilbaar woord, uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 9. En we lezen de versen 1 tot en met 13. En in aansluiting op de schriftlezing zingen wij op Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Matteüs 9, de versen 1 tot en met 13. En in het schip gegaan zijnde voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, zij brachten tot hem een geraakte, op een bed liggende. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte: Zoon, zijt welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommigen der schriftgeleerden zeiden in zichzelf: Deze lastert God. En Jezus, ziende hun gedachten, zeide: Waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Want wat is lichter te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Toch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven. Toen zeide hij tot de geraakte: Sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij, opgestaan zijnde, ging heen naar zijn huis. De scharen nu dat ziende hebben zich verwonderd. En God verheerlijk, die zodanige macht de mensen gegeven had. En Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs, en zeide tot hem: Volg mij. En hij, opstaande, volgde hem. En het geschiedde, als hij in het huis van Matteüs aanzat, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën dat ziende, zeiden tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het is: Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Gemeente, wij doen belijdenis van ons geloof weer met de woorden uit de Dordtse leerregels, nu hoofdstuk 2, de paragrafen 5 tot en met 7. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof. Doch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Maar zovelen als waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten in deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Amen. Laten wij voor alle dingen, gemeente, Gods heilige aangezicht zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Trouwe en genadige verbondsgod, wij buigen ons neer voor uw heilig aangezicht. Gij hebt ons hier bijeengebracht, rondom uw woord. En dan is het wel een dienst met een bijzonder karakter. Maar het zou toch geen wezenlijke betekenis hebben als uw woord er niet zou zijn. Want mensenwoorden hebben niet veel te betekenen. Zelfs niet als dat woorden van bekeerde mensen zouden zijn. Al spraken we de taal der engelen zelfs. Er is maar één woord dat de kracht Gods tot zaligheid kan worden genoemd. Heere, laat dat vanavond zo mogen zijn. Dat het evangelie onder ons niet alleen in woorden zal bestaan, maar ook in kracht en in de Heilige Geest. Wilt u de prediking dan die kracht geven? Zonder u zijn het slechts mensenwoorden. Woorden waar we het mee eens kunnen zijn of niet. Maar toch woorden. Maar met u zijn het woorden die ontdekken. Woorden die overtuigen. Woorden die lokken en nodigen. Als u gaat spreken, heren, dan wordt het licht in Galilea. Dan brengt ook de dorre aarde grasgeutjes en vruchtbaar geboomte voort. Als u gaat spreken tot zondaren die vertreden liggen in hun bloed. Eén woord slechts. Ik zeide tot u in uw bloed leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed leef. En dan leven we pas. Als u tot ons gaat spreken en eerder niet. En daar komen we u om vragen, heren, om de toepassende werking van uw Heilige Geest. U hebt ons opgedragen om uw woorden te spreken. Daartoe zijn we uitgezonden. Daartoe hebben we de lastbrief gekregen. Daartoe zijn we vanmiddag uitgezonden. Om woorden van u te spreken tot de mensen. Het zij dat ze het horen zullen. Het zij dat ze het laten zullen. Maar de toepassing, dat is uw werk. Heren, wilt u het alstublieft doen? Want wij zouden de toepassing maar verkeerd maken. Wij zijn zo geneigd ten eerste om de toepassing voor anderen te maken. En als we er uiteindelijk toe kunnen komen om de toepassing voor onszelf te maken, dan maken we die toepassing ook vaak nog verkeerd. Dan kunnen we ons dingen toe-eigenen die ons helemaal niet toebehoren. We kunnen ons ook dingen ontzeggen die nu juist wel voor ons bestemd zijn. En daarom, heren, wilt u het alstublieft doen. Zodat wij uw stem horen die onze naam noemt. En u roept ons bij name. U roept zondaars tot bekering. En dat zijn we allemaal, zonder uitzondering, hoofd voor hoofd, hier in de kerk en voor de kerktelefoon, of op welke andere wijze dat wij deze dienst zullen beluisteren. En velen met ons die zullen dat ook wel beamen. Maar u zoekt naar waarheid in ons binnenste. Met dat doel, dat we onze naam leren uitspreken en dat we het beleven zullen om dodelijk ziek te zijn, opdat er plaats zal komen voor die medicijnmeester, voor die zoon waarvan gij gezegd hebt, hoort hem. Maar Heere, naast dat u tot ons roept en wij uw stem horen, mogen wij ook tot u roepen in het ogenblik. En wilt u ook naar ons luisteren. En dan mag het ook gaan over ons dagelijkse leven. En dan weet u ook van al onze gevoelens af, die er in deze dienst zijn, die we mee hebben genomen. Niet alleen gevoelens van dankbaarheid en verwondering, o Heere, die zijn er ook. En we komen dankbaarheid tekort. Maar u weet ook van de gevoelens van verdriet en pijn, gemeentelijk en persoonlijk. Ach Heere, wij kunnen eigenlijk geen woorden vinden om uit te drukken wat er allemaal in ons binnenste kan omgaan. Blijdschap die vermengd is met droefheid. Vanwege de wonden die geslagen zijn. Vanwege de lege plaatsen die ook gevoeld worden. Dat er juist op deze momenten teruggedacht wordt aan wat gepasseerd is. Aan de scheur die door de gemeente is getrokken. Maar ook persoonlijk. Als dat pijnlijke gemis gevoeld wordt. Dat verdriet om hem of haar die er niet meer is. Ach, lieve Heere Jezus, u bent de medicijnmeester. En u kunt genezen. Wilt u eens balsem gieten in de wonden die zo'n pijn kunnen doen? U bent toch gekomen, zo lazen we. In dit aardse leven, dat kent u, met al zijn moeite en zijn zorgen. U kent het uit ondervinding. U hebt geweend bij het graf van Lazarus. U hebt geweend toen u de verstrooide schapen van het huis Israël aanschouwde. En u bent u gekomen om doodzieke, stervende mensen te genezen. Mensen die gebukt gaan vooral onder de kwaal van de zonde en de gevolgen van de zonde. U hebt er al zoveel genezen, Heere. Door uw striemen werden ze genezen. U hebt de krankheden en de smarten gedragen. En nu bent u nog steeds dezelfde. En de fontein van uw bloed is nog steeds niet opgedroogd. Heere, bekeer ons. Heere, genees ons. Zodat we verder kunnen in het strijdperk van dit leven. Want als we door u bekeerd worden, als uw vergevende zondaarsliefde aan ons hart wordt geopenbaard, dan gaat dat gewonde en verbrijzelde hart zich verheugen. En dan wordt de meest moedeloze en verslagen zondaar opgebeurd. En dan krijgen we houvast in dagen van rouw, van verdriet, van ziekte en van sterven. Dan is er geen weg te diep of gij wilt daarin afdalen. Heere, wilt u dat geven? We bidden u dat voor elkaar. In wat voor omstandigheden, in welke omstandigheden dat we ook verkeren en hoe dat we er zelf ook aan toe zijn. Wilt u geven dat uw volk onderwijs mag ontvangen? Dat er wat ook voor hen bij mag zijn? Wilt u de onbekeerden eens dat appel aan het hart leggen? Dat gij roept tot bekering omdat er een dag komt dat wij allen voor uw rechterstoel geopenbaard zullen worden. Heere, geef er dan ernst in mee in de prediking. Geef gij bewogenheid vanwege al die schapen die zonder herder nog voortgaan. Heere, maak het zo wel. En wilt u in spreken en luisteren meekomen, zodat we uiteindelijk toch niemand zullen zien en niemand zullen horen dan Jezus alleen. Wat zou dat groot zijn, Heere. Als dat de beleving van het hart mag zijn, dan is het goed om hier te zijn geweest, omdat Gij aan deze plaats was. Wilt U ons horen? En ons helpen bij de prediking. Geef dat de gedachten terug mogen komen. Dat het helder en ordelijk voor de aandacht mag staan. En dat bovenal dat de zaken in het hart beleefd mogen worden. Opdat U en U alleen de eer zou mogen ontvangen. We bidden U dat. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 19, de versen 1 en 4. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en het zwerk verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. En ook het vierde des Heren werd nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. En onderwijl krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst in één rondgang. De Heere zegene u met uw gaven.
Ja, dan...
Wacht er nog heel even, kijken of dat het probleem opgelost kan worden. En anders dan zingen we gewoon a cappella. De duivel heeft vele manieren om de dienst te verstoren. We gaan zingen Psalm 19, de versen 1 en 4. Het Na het amen van de prediking in gemeente zingen wij uit Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. Psalm 103, vers 2, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, familie en vrienden, geachte genodigden en aanwezigen. Onlangs reed ik in de Randstad een kerk voorbij waarop met grote letters stond geschreven: God roept ook u. En ik dacht, is dat nu eigenlijk wel waar? Dat God ieder mens roept. Dat wil zeggen, tot de zaligheid roept. Is die kring niet veel kleiner? Is het niet zo dat God alleen maar roept tot mensen die onder de verkondiging van zijn woord zitten, onder de prediking? Of misschien moeten we de kring nog kleiner maken, dat we moeten zeggen, nee, God roept alleen hen die hem nodig hebben leren krijgen. Want de Heer Jezus zegt zelf in de tekst voor de prediking uit Lucas 5, die in dezelfde bewoording ook in Matthäus 9 voorkomt: ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Hij sluit dus nadrukkelijk een bepaalde categorie mensen van die roeping uit. Namelijk de rechtvaardigen. Althans, zo lijkt het als we die tekst lezen. En daarmee stel ik dus tegelijk een vraag, want wat bedoelt de Heer Jezus nou te zeggen met die woorden: ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering? Dat is een vraag, een heel belangrijke vraag ook, omdat we daarmee raken aan het doel van de komst van de Heer Jezus op de aarde. Waarom hij naar deze aarde kwam, waarom hij leed, waarom hij stierf. En er zijn allerlei aspecten natuurlijk aan dat werk van de Heer Jezus te noemen. En vanavond wil ik proberen om met u iets ervan te overdenken, wat het betekent dat hij gekomen is om zondaren tot bekering te roepen. En ik zeg nadrukkelijk iets ervan, want u begrijpt, ik kan vanavond slechts aanstippen. Maar gemeente, zo God het geeft, hoop ik dat in de jaren die voor ons liggen breder te kunnen uitwerken. En daar mag u mij ook aan houden. Want hier gaat het om in uw en in mijn leven. En daar moet het ook om gaan in de prediking. Over de waarachtige, de zaligmakende bekering. En vervolgens alles wat daarmee verband houdt. De volle raad Gods. Met als hart: ik ben gekomen om zondaars tot bekering te roepen. En van dat roepen, daar zijn in ieder geval twee dingen van te zeggen. Allereerst dat die roeping algemeen is. Toch. Maar ook ten tweede moet het in uw en mijn leven ook een krachtdadige roeping zijn. Een algemene. Maar ook een krachtdadige roeping. De Heer Jezus die heeft deze woorden, die onze tekst vormen, uitgesproken nadat hij in Capernaum Matthäus, de tollenaar, uit dat tolhuis heeft geroepen: volg mij. En vervolgens lezen we dan geen uitgebreid bekeringsverhaal, maar slechts één zin. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. Maar het was een echte bekering. Al is het in een enkel woord uitgedrukt. Het was een echte bekering, want de vrucht ervan kwam direct openbaar. Hij richtte voor de Heer Jezus een liefdesmaaltijd aan. En hij nodigde zijn medezondaren uit. Zijn collega tollenaren. Omdat hij ook aan hen gunt wat hij zojuist van de Heer Jezus had ontvangen. En in zo'n gezelschap gaat Jezus aan tafel. bij zondaren. Bij mensen die niet alleen in de ogen van de fariseeën slechte mensen waren, maar in de ogen van heel het volk. Het waren de hoeren. Het waren de dieven, de notoire, de openlijke zondaren. En te midden van dat volk wil hij zijn. De zoon des mensen, zoals hij in dat schriftgedeelte wordt genoemd, dat wij met elkaar lazen. In die hoedanigheid heeft hij daar zijn plaats ingenomen. En als zodanig zoekt hij een plekje tussen het uitschot van Israël. En door met hen aan tafel te gaan zitten, ontstaat er een gemeenschappelijkheid met die mensen. Een vriendschappelijkheid. En dat is de godsdienst een doorn in het oog. De fariseeën en de schriftgeleerden, ze hebben zich geërgerd aan wat Jezus daar deed. Hij als rabbi, als een van hen, zo zagen ze hem in eerste instantie. Dat hij zich verontreinigde door met die zondaren aan tafel te gaan. Ze spreken zijn discipelen erop aan. Zeg, is dat jullie meester? Zijn jullie volgelingen van hem? Kijk eens in wat voor gezelschap die man zich bevindt. Je kunt aan zijn vrienden zien wie hij zelf is. Hij is een vriend van hoeren en tollenaren. Hij is een vraat en een wijnzuiper. En de discipelen, ze zijn er verlegen mee. Want we lezen geen antwoord van hen. Ze weten misschien ook geen antwoord. Omdat ze er in dat beginstadium nog maar zo weinig zicht op hebben wat nou het doel van Christus komst was. Maar dan komt de meester zijn leerlingen te hulp. En Jezus zeide tot hen, tot die fariseeën. En dan gaat hij zich niet verontschuldigen. Dan gaat hij zich niet verontschuldigen, maar dan vat hij de wijzen, om het zo te zeggen, in hun arglistigheid. En dan gebruikt hij het voorbeeld van een dokter die bij zieke mensen is. En dat kunnen jullie ook begrijpen, jongens en meisjes. Jullie vinden het toch niet vreemd als je in een ziekenhuis komt, dat daar een dokter loopt. Die hoort daar toch bij de zieken. Wel, nu zegt de Heer Jezus tegen die fariseeën, en hij zegt het met wat ironie, met wat spot in zijn stem. Het zou toch wel heel vreemd zijn, fariseeën, als ik mij met u zou bezighouden. U bent gezond, u hebt mij helemaal niet nodig. Maar deze mensen, waarmee ik aan tafel zit, dat zijn echt zieke mensen. En daar moet ik zijn. Als medicijnmeester. En als we dat beeld van die arts dan eens even op ons in laten werken, gemeente, dan zien wij dat dat werk van een dokter ook volgens een bepaald patroon verloopt. Want voordat een arts tot de behandeling overgaat, moet hij eerst een diagnose maken. Hij wil graag ontdekken wat de kwaal is van de patiënt die voor hem zit. Dat gaat hij eerst blootleggen, dat gaat hij eerst onderzoeken. Wel, zo zegt Christus, ik ben gekomen om zondaars te roepen. En daarmee geeft hij aan dat hij de zonde van die zondaars niet tolereert. Maar die gaat hij blootleggen. En daarom ging hij ook naar dat tolhuis toe. En hij blijft er stilstaan en hij kijkt in dat tolhuis. En hij gaat bij Matthäus aanwijzen wat er niet goed is. En hij zoekt hem midden in zijn zonde op. Midden in Galilea, midden in de duisternis. En als Jezus Matthäus roept om hem te volgen, dan zegt hij eigenlijk daarmee, jij hoort daar niet. Jij hoort niet in dat tolhuis, want gij zult niet stelen. En ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. En ge zult niet begeren datgene wat van uw naasten is. Matthäus, volg mij. De goddeloze, die verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten, hij bekeren zich tot de Heer. Zo spreekt de Heer Jezus Matthäus aan. En niet alleen Matthäus, maar een ieder in heel Galilea. Want hij moest daar, in heel Galilea, het Koninkrijk Gods verkondigen. In al die steden. Dat Koninkrijk Gods, of zoals het ook wel heet, het Koninkrijk der Hemelen. Gods genadeheerschappij. En luister dan wat de Heer Jezus in de evangelieverkondiging zegt. Bekeert u. Want het Koninkrijk der Hemelen, dat is nabij gekomen. Dat is de prediking waarmee de Heer Jezus zijn dienst begon. En van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen, bekeert u. Daarmee begon hij zijn dienst, maar we weten het ook, hij eindigt er ook mee. Want als hij zijn apostelen gaat uitzenden bij zijn hemelvaart, dan geeft hij hen een opdracht mee om in zijn naam te prediken. Wat? Bekering. En dat niet alleen in Galilea, maar onder alle volken. En wie moeten er dan bekeerd worden? Zondaars. Galileërs. Mensen in de duisternis. Vijanden van God. Mensen die met hun rug naar God toestaan. En dat geldt ons allemaal, gemeente. Dat geldt van u en van mij van nature. Hoofd voor hoofd. Omdat de schrift het ons verkondigt. Allen hebben gezondigd. Dat gold dus ook de farizeeërs. Ook tot hen kwam de roep tot bekering. De Heer Jezus die heeft hen niet uitgesloten. Want, zo horen we dat vanmiddag ook, hij begon de prediking in de synagogen. En dat was hun terrein, het terrein van de farizeeën. Maar zij reageren niet op de naam waarmee de Heer Jezus Christus hen roept. Zondaars. En die farizeeën die hadden dat volk ingedeeld in drie groepen. De zondaars, dat waren die mensen inderdaad waar de Heer Jezus mee aan tafel zat. En vervolgens een tweede groep, dat was de schare die de wet niet kende. Die was dan zo slecht niet als die zondaars, maar die raakten toch ook niet bij die derde groep, de rechtvaardigen. En dat waren zij. Althans, rechtvaardig in eigen oog. Want zo worden ze ook in de schrift getypeerd als mensen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren. En anderen niets achten. Maar ze stonden er niet bij stil, gemeente, dat het bij de zondaars niet gaat om een bepaalde groep van mensen. Maar dat het daarin nou gaat om alle mensen. Want allen hebben gezondigd. Het gaat dus over u en mij vanavond. Of we dat nu weten of niet. Of we daar nu last van hebben of niet. Maar dat is de diagnose die die medicijnmeester, de grote medicijnmeester heeft gesteld. Dat we melaat zijn. Van de voetzool tot het hoofd toe. Gegrepen door de zondekwaal die ons meesleept naar het eeuwige verderf. En dat daarom de gehele wereld voor God verdoemelijk is. Maar nu is Hij gekomen. Nu is Hij gekomen om te roepen tot bekering. En dan zien we in de schrift dat die roeping tot bekering algemeen is die tot alle mensen komt. Dat er waarheid zit in de woorden dat God ook u roept. Maar Paulus die zegt het op de Areopagus. God dan verkondigt het nu alle mensen, alom, dat ze zich zouden bekeren. En de Heer heeft voor die bekering ook de middelen gegeven. Om de mensen te roepen. En natuurlijk, in het algemeen roept de Heere alle mensen. Zo zegt de belijdenis door de natuur. Omdat het ruime hemel rond met blijde mond vertelt Gods eer en heerlijkheid. Maar dat is nog niet de roep tot bekering. Uit de natuur weten we niet dat we verloren zondaren zijn. En weten we ook niet dat we bekeerd moeten worden en dat er een middelaar Gods en der mensen is. Daar hebben we dat woord bij nodig. Des Heeren wet nochtans verspreidt volmaakter glans. Terwijl zij het hart bekeert. En daarom laat hij het ons prediken. En daarom is de prediking zo ontzaggelijk belangrijk, gemeente. Omdat dat het middel is in Gods hand. Waardoor hij verloren mensen bekeert. En zo roept hij ons. Ook vanavond tot bekering. Niet alleen tot berouw of tot een bepaalde bezorgdheid of tot een aantal goede voornemens. Maar hij roept u en mij tot bekering. Omdat wij allemaal die draai moeten maken. Wij moeten ons tot hem keren. Zoals die verloren zoon. Die terugging, heel de lange weg die hij gegaan was toen hij zijn vader verliet. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Gemeente, dat is nodig, dat het gepredikt wordt. Dat is zo noodzakelijk, dat gepredikt wordt. Bekering. Dat mag nooit verzwegen worden, en waarom? Dan laten we het nog eens aan Paulus vragen op de Areopagus. Waarom moet er tot bekering geroepen worden? Wel daarom, zegt hij, dat God een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen. Daarom, gemeente, moeten wij bekeerd worden. En daarom klinkt die roep ook vanaf de kansel: bekeert u, omdat er een dag komt waarop u en ik voor Gods rechterstoel zullen gesteld worden. En in het licht van die dag laat God nu alom verkondigen tot alle mensen dat zij zich zouden bekeren. De dag, gemeente, waarop alles wegvalt. Waarop er van alle vragen en van alle zorgen die er in uw en mijn leven zijn, maar één vraag overblijft. Ben ik bekeerd? Dat is de enige vraag die uiteindelijk echt belangrijk is in uw en mijn leven. En omdat daar een antwoord op moet komen, daarom laat God het verkondigen. En daarom zendt hij ook boodschappers met die prediking. Ook al vinden de mensen die reden hard. En al komt er verzet tegen die prediking. Want een mens wil zo niet aangesproken worden. U niet en ik niet. Als zondaar. Oh ja, misschien wel in het algemeen. En dat is makkelijk om dat te beamen. Wij zijn zondaren. Maar niet te dichtbij komen. Maar gemeente, als er opgeroepen moet worden tot bekering, dan moet er ook gezegd worden waarvan wij bekeerd moeten worden. En daarom dient de prediking ook heel concreet te zijn. Dat deed de Heer Jezus ook. Daar in dat tolhuis. En dat moeten wij ons ook laten gezeggen. Niet denken, waar bemoeit die dominee zich mee en laat hij zich met zijn eigen zaken bemoeien. Maar beseffen dat hij spreekt in de naam en in opdracht van Christus. En beseffen dat Christus het zelf ook heeft gedaan. En beseffen dat het gebeurt met het oog op uw behoud. Bekeert u, want waarom zou het gesterven? Maar het is niet alleen noodzakelijk, gemeente. Het mag ook verkondigd worden dat het nu ook mogelijk is. Want God laat het niet zonder reden voorstellen. Want als hij de diagnose heeft gesteld, dan laat hij ook weten dat er nu doen aan is. En dat er een middel is om die welverdiende straf te kunnen ontgaan. De Heer die laat niet alleen de wet verkondigen, maar hij laat daar ook het evangelie op klinken. Daar klinkt de roeping tot het geloof in Christus in door de gekruisigde. In de roeping tot bekering. Daar gaat niet buiten de Heer Jezus Christus om. Omdat het nu juist de belofte van het evangelie is. Daar is Christus toch de inhoud van. Die moet worden gepredikt en voorgesteld met bevel van bekering en geloof. En dat is een algemene, dat is een ernstige en een welmenende prediking en roeping. Daar zit ook geen enkele geveinsdheid achter. Want God is langmoedig over ons, over u en over mij. Niet willende dat er enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar er wordt zo verschillend op die roeping gereageerd. Velen worden door het evangelie geroepen, maar zij bekeren zich niet. En ze geloven niet in Christus. En dat heeft hem hete tranen doen schreien toen hij daar voor die stad Jeruzalem stond. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk een hen, haar kiekens. Maar ge hebt niet gewild. Ge hebt niet gewild om zondaar voor God te worden. En zodat er geen plaats kon zijn voor mij. En dat was toen en dat is ook vandaag, gemeente, nog de zwaarste zonde die er is. Dat we geen zondaar willen zijn. En blijven. En blijven. Want anders is de Heer Jezus Christus niet noodzakelijk. En dan is er ook niet één die zich met de daad gaat bekeren. En ook inderdaad, als het nou waar is. Wat er vandaag de dag wordt verkondigd. Dan komt er ook geen mens tot bekering. Althans, tot het waarachtige, zaligmakende geloof. Want er wordt vandaag gezegd, wel als de mens niet wil, dan staat de genade stil. Als jij je hart voor God gesloten houdt, dan staat hij met gebonden handen. Maar gelukkig, gemeente, gelukkig is dat een dwaling. Want om er nu toch voor te zorgen dat hij niet zonder volk zal zijn. En nu raken we het geheim van de waarachtige bekering. Laat hij niet alleen een algemene en een ernstige en een welmenende aanroeping horen. Laten we dat toch blijven onderstrepen. Maar gaat hij nou ook mensen krachtdadig roepen? En dat doet hij door plaats voor zichzelf te gaan maken in het hart van een zondaar. Dan geeft hij die mensen oren om te horen. En dan gaan ze luisteren naar wat hij zegt. En wat roept hij dan? Als hij ze aanspreekt. Hun naam. Hij roept ze bij naam. En wat doen jullie jongens en meisjes? Als je vader of je moeder je naam roept. Philip. Hanneke. Dan luister je. En dan kijk je op. En zo doet de Heer Jezus ook. En toen hij bij dat tolhuis stond. En toen hij daar zijn stem verhief. Toen zei hij eigenlijk. Zondaar. Bekeren. Als hij hem krachtdadig gaat roepen. Dan weet hij zonder dat hij hem en hem alleen bedoelt. Dan beseft. En dan beleeft hij het wat het is. Om zondaar te zijn. Als er één tekst ook in de Bijbel duidelijk is. Dat het nu juist gaat ook om de beleving van het ziek zijn. Om de beleving van het zondaar zijn gaat. Dan is het juist deze tekst. Want de Heer Jezus wist ook wel dat er geen gezonde mensen waren. en dat er geen rechtvaardigen waren. Maar hij legt nou de nadruk op de beleving ervan. En dat moet ook gepredikt worden, gemeente. En laat toch niemand van u denken dat zo'n prediking voorwaardelijk zou zijn. Als het zondaar voor God worden benadrukt wordt. Waarmee hij tot die geraakte sprak. In die eerste versen van Matteüs 9. Sta op. Neem uw bed op. En ga heen naar uw huis. Het is ook dezelfde macht als waarmee hij sprak. In de schepping. Toen hij de dingen die niet zijn riep alsof ze waren. Want hij spreekt hier ook als machthebbende. En hij verandert in één ogenblik. Radicaal en permanent het hart van Matteüs. En hij vernieuwt zijn hart. Er komt licht in zijn verstand. En hij geeft hem een nieuwe wil. Door die inwendige, door die krachtdadige roeping. Wordt Matteüs in één ogenblik van dood levend. Toen ik u voorbij ging. Zo zag ik u vertreden zijn in uw bloed. En ik riep tot u, in uw bloed leef. En ik zeide tot u, in uw bloed leef. Gemeente, dat gaat niet buiten de Heer Jezus Christus om. Die roeping tot de zaligheid, die krachtdadige roeping. Want dat zijn toch doden die hun zullen horen, de stem des Zoons Gods. Die krachtdadige roeping, die uitmondt in de wedergeboorte, is verbonden aan de kennis van de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En daar is veel meer van te zeggen dan ik nu op dit moment kan doen. Maar dit is de grondregel. Buiten Jezus is geen leven. Hij is het die door zijn geest, de geest van Christus, ons verstand gaat verlichten. Hij maakt dat wij anders gaan denken over onszelf. Hadden wij vroeger goede gedachten over onszelf, nu wordt dat heel anders. Nu zien we hoe onrein, hoe goddeloos, hoe zondig we zijn. Vergeleken wij onszelf vroeger graag met andere mensen. Maar nu gaan we zien dat we staan tegenover een heilig en rechtvaardig God. En we gaan beamen. Amen zeggen op alles wat er in de schrift wordt gezegd over de zonde en over het zondaar zijn. Dat wordt een persoonlijke zaak. En we gaan ook anders over de Heer Jezus Christus denken. En er komt de wetenschap, al is dat in het begin misschien nog zo klein. Maar er komt de wetenschap dat we zonder Christus voor eeuwig verloren zijn. En zo gaat hij ons verstand verlichten en ons anders leren denken over God. Over zijn wet, over de zonde, over het leven, over de dood, over de eeuwigheid. Het is de geest van Christus, gemeente, die ons harde hart zacht gaat maken. Er komt een hart van vlees en dat dodelijk killen. Onbewogen hart, dat wordt warm. Dat onbewogen hart, dat gaat kloppen. Kloppen van schrik, vanwege die steeds groter wordende schuld. Maar ook kloppen van vreugde. Als wij de zaligmaker horen roepen. En als hij zich aan ons hart gaat openbaren als de schoonste van alle mensenkinderen. Dan wordt het evangelie. Van het koninkrijk Gods ook echt een evangelie. Dat het nu genade en genade alleen is. Dat we tot bekering kunnen komen, dat is met recht een goede boodschap. En dan gaan we ook weer willen wat God wil. Wat we eerst niet wilden, dat gaan we nu wel willen. Dan breken we met het kwade en we verkiezen het goede. En dan komt er een droefheid naar God die de onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En dan nemen we afscheid, al is het in beginsel. En al is dat een strijd ten bloede toe. Maar dan nemen we toch afscheid van alle vroegere verkeerde praktijken. Van alle vroegere verkeerde wegen, vrienden. En zaten we vroeger zo vast aan de zonde en konden we maar niet loskomen. Door de bekerende genade mogen we gaan zeggen, heen en uit. We zien dat ook in die roeping van Matthäus. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. Het is maar één zinnetje. En toch ligt daar nou alles in verklaard. Het is maar één zinnetje. Maar daar ligt nou een eeuwigheid achter. Want wat is nou het geheim, gemeen? Het geheim tussen dat eerste en dat tweede punt. Tussen dat algemene roepen en dat krachtdadige roepen. Waarom horen twee mensen dezelfde roeping? De een gelooft het evangelie en de andere verhardt zich. Het is Gods eeuwig en soeverein welbehagen. Dat is het geheim en anders niet. En daar heeft de godsdienst een afschuw van. En daar weet de natuurlijk mens geen raad mee, want die gaat rekenen. En die gaat het optellen. En die raakt helemaal in de knoop. Maar een arme verloren zondaar, die gaat ervan zingen. Het is door u alleen, om het eeuwige welbaar. Ze gaan hem aanbidden, omdat het initiatief in de bekering alleen van hem uitgaat. Dat is ook de context waarin onze tekst zich bevindt. Het is de context van de rabbi die zelf zijn leerlingen uitkiest. Volg mij. Dat was heel ongebruikelijk in het oude Israël. Daar zochten de leerlingen zelf hun meester op. Maar de Heer Jezus doet het net andersom. En analoog daaraan gaat het ook in de bekering tot zaligheid. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En daarom ben ik uitgezonden. Om dat eeuwige besluit in de raad des vredes te gaan uitvoeren. Om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Onder alle volken. Om zondaars tot bekering te roepen. Geliefde gemeente van Elburg. Ik voelde mij gedrongen om met deze tekst de herderstaf onder u op te nemen. Dit hoofdstuk uit Matthäus, dat heeft in mijn persoonlijke leven heel veel betekenis. En nu gaat het er niet om dat ik mezelf ga preken, zo bedoel ik het niet. Maar het is mij persoonlijk tot een groot wonder geweest dat de Heer steeds aan het begin van de weg, toen hij ook tot mijn ziel sprak, volg mij, mij uit de duisternis van Galilea heeft getrokken. Maar ook in de overweging van het beroep, de tekst uit het slot van dat hoofdstuk zo tot mij kwam en ze waren als schapen zonder herder. En dat het nou dit vers is uit dit hoofdstuk waarmee ik intrede in uw midden mag doen, was het mij ook tot verwondering. Dat ik in de laatste kerkbode ook een meditatie van dominee Van Rent zag staan over deze tekst. Toeval? Ik heb het zien liggen. En ik heb het opgeraapt. En ik bewaar de woorden in mijn hart. En nou hoop ik één ding, gemeente, dat ik als zondaar onder de zondaars mag verkeren. Met een variatie op die spreuk van Richard Baxter. Om als een stervende tot stervende te spreken. Maar nu ook als een zondaar tot zondaars. Dat ik die mensen in de gemeente mag tegenkomen. Heer Jezus die hield niet zo van gezelschappen van hoogbekeerde mensen. Hij hield ook niet zo van mensen die rechtvaardig waren buiten hem. Al was het misschien maar een heel klein beetje. Maar hij hield van de zieken. Hij hield ervan om te genezen. Dat is zijn werk, gemeente. En waar Jezus niet kan genezen, daar wil hij niet wezen. Zijn liefde gaat uit tot zondaar. Dat is het evangelie. Want hij kwam om hen te roepen. Hij kwam om met hen aan tafel te zitten. Om gemeenschap met hen te houden. Dat zouden die fariseeën nooit gedaan hebben. Dan werden ze besmet. Dan werden ze verontreinigd. Maar dat wilde hij nou juist wel doen. Hij wilde hun ziekten genezen. Want hij heeft hun krankheden op zich genomen. Hij wilde ze genezen door zijn striemen. Die fariseeën die hebben zich druk gemaakt. Meer om hem die de zondaren roept dan om de zondaren zelf. En ze hebben hem daarom gelasterd. En zo heeft hij de smaadheid van de zonde op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Die van Matthäus en van al die andere zondaars die daar bij hem aan tafel zaten. Dat is het evangelie. De blijde boodschap. En daarom, gemeente, als er iemand is die zegt: ja, ik zie iets van mijn zondige hart. Ik kom steeds meer ongerechtigheid in dat hart tegen. Maar het is hier alles Galilea. Het is zo donker. Ik kan die zonde zelf maar niet overwinnen. En ik raak allemaal verder bij God vandaan. Kan ik nog tot bekering komen? Wat leert ons de roeping van Matthäus? Schep moed uit zijn behoudenis. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Zou het dan onmogelijk zijn dat u bekeerd wordt? Eén woord. En Matthäus stond op. Eén woord. En uw leven. En jouw leven. Is veranderd. En ik mag u verkondigen dat hij gewillig is. Dat hij bereid is. En dat hij daarom zegt: doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Al wat u ontbreekt. Dat schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Jonge mensen. Kinderen in de kerk. Dat geldt ook voor jullie. De Heere die roept ook jullie. Zou je dat nou willen? Zou je nou bekeerd willen worden? Zou je nou graag gered willen worden van de eeuwige dood? En zou je die lieve Heere Jezus daar nou niet met een dankbaar hart voor willen dienen? Ik weet dat er zijn die dat verlangen iets ervan kennen. Die iets voelen van hun leegheid en van hun zonde. Luister eens naar wat hij zegt. Ik wil jou. Ik wil u. Alles wat gij hebt misdreven. Hoeveel het ook zij. Ik wil het genadig vergeven. Want ik ken uw krankheden. En ik wil ze liefderijk genezen. En ik wil met goedheid en met barmhartigheid u kronen. En in de nood van uw leven, in de nood van uw zonden, maar ook van uw zorgen, van uw verdriet. Daarin wil ik nou uw medicijnmeester, uw redder zijn. Gemeente, de Meester is daar. En hij roept u. Amen. Laten wij danken en bidden. Genadige en barmhartige Heer. Wat bent u goed voor slechte mensen. Dat gij die mens die van u afgekeerd is. Niet aan het verderf hebt prijsgegeven. Maar dat gij ze nog achterna komt. Waar zijt gij, zondaar, bekeert u. O Heere, geef dat die woorden toch kracht mogen doen in ons leven. En dat de ernst van de prediking, de ernst ook van de roeping ons eens mag wegen. Niet alleen bij de prediker, maar ook bij de hoorders. Want er moet een antwoord komen. En het is van 2-in-1. Op uw roeping moeten we of bekeren of verteren. Heere, geef dat we een woord mogen hebben. Dat we mee naar huis mee mogen nemen. Dat we eens mogen overdenken. En dat we dat ons in de binnenkamer brengt. Voor uw aangezicht. Want Heere, er zijn toch mensen die komen ermee in de nood. Dat ze zich moeten bekeren, maar het niet kunnen. Heere, wilt gij dat schenken? Dat die nood in de gemeente van Elburg er mag zijn. En er mag blijven. En dat die mag worden uitgebreid. opdat er een honger en een dorst mag komen naar de gerechtigheid die in Christus Jezus is. Want alleen zijn verzoenend sterven zal ons kunnen redden. Geef, Heere, dat er plaats voor mag zijn voor hem in ons hart. Gebruik ons daarvoor als slijk aan uw goddelijke vingers, om de blinden de ogen te openen. Gedenk ons, Heere. Gedenk ons met de gemeente, met de Broederskerkenraad. Nu we aan elkaar zijn verbonden en nu we een nieuwe periode mogen ingaan. Heere, geef gij de band door het woord en door uw geest. Opdat we samen in uw naam en voor uw zaak mogen werken, mogen zaaien. En wilt u zelf, Heere, dan voor de vruchten zorgen. Ziende op wie we zijn en we zijn geweest, moeten we zeggen dat er geen enkele verwachting kan zijn. Maar we pleiten op u, op uw eigen werk, op uw gerechtigheden die toch groot zijn. Ontfermt u zich over ons, Heer. Met die rommelende ingewanden. Hoor ons en gedenk ons. Gedenk en ieder die hier kwam, die ook weer straks de reis naar huis zal gaan aanvaarden. Wilt u en ieder veilig brengen waar hij verwacht wordt? Wilt u bewaren op de onveilige wegen, bewaren voor een onverwachte, onverzoende dood? Heb dank, Heere, dat er zoveel belangstelling mocht zijn voor deze dienst, maar vooral voor de gemeente van Elburg. Heere, gedenk ons en hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Laten wij tot slot zingen, gemeente, uit Psalm 118, het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen, uwe majesteit. Na het uitspreken van de zegengemeente wordt u nog even verzocht om weer plaats te nemen voor de toespraken die zullen gehouden worden. Gaat heen in vrede naar uw huis en draag met u Gods zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.
We willen nu even de volgorde van sprekers noemen, zodat we dus zonder verdere aankondiging dat plaats kan vinden. Als eerste zal spreken burgemeester Visser van de gemeente Elburg. Dan zal dominee Baas spreken namens het college van hoogleraren van de Theologische Universiteit. Dominee Bouw zal spreken namens de klasse Zwolle en als consulent van de gemeente. Dominee Floor hoopt te spreken namens de Nederlands Hervormde Kerk van Elburg. En tot slot hoopt ouderling dokter te spreken namens kerkenraad en gemeente. Dan wil ik nu graag het woord geven aan burgemeester Visser.
Dominee, kerkenraad, hartelijk dank voor de uitnodiging die wij van u mochten ontvangen om bij deze dienst aanwezig te zijn. Namens het college van BNW mag ik hier het woord voeren. Het geeft wat ons betreft het belang aan ik sta met mijn rug naar u toe te praten, is ook niet zo netjes. En dan kan ik de gemeente terzijde laten liggen. Het geeft wat ons betreft het belang aan de relatie tussen, laat ik zeggen, kerkelijke gemeenten en de burgerlijke gemeente. En dat niet alleen maar bij een afscheid of intree van een predikant. Dat is, als het goed is, alleen maar een uiting van die relatie. Ik kom daar straks nog op terug. Graag heet ik u, uw vrouw, uw kinderen, van harte welkom in de mooie gemeente Elburg. Een gemeente waar het goed wonen is. Een gemeente waar je je thuis kunt voelen en ook een gemeente waar je kinderen op straat nog kunnen spelen, al dan niet zonder één of meerdere skelters. Ik hoop van harte dat u zich met uw gezin hier ook van harte heel spoedig echt ook thuis zult voelen en niet alleen maar hier zult wonen. Ik feliciteer ook de kerkelijke gemeente van harte met de nieuwe predikant en het predikantsgezin. Geen klein gezin, maar ik denk na zo'n lange vacaturetijd mag het ook best iets extra's zijn. Beroepingstijd is vaak een spannende tijd voor een gemeente. Waar ik begrepen heb dat de beide predikanten, dominee Bouw en Zonneveld, hard gewerkt hebben in de vacaturetijd en daar ook veel waardering hebben voor gekregen. Maar er gaat toch niets boven een eigen herder en leraar, zelfs al is het een oud agent. Dominee, ook als bijna buurman, ik weet niet of u dat weet, maar als ik boven ben, dan kijk ik zo op uw huis, op uw tuin. Er zitten maar twee tuinen tussen. Hartelijk welkom. U mag van geluk spreken dat u zo'n actieve kern in uw gemeente heeft, die zoveel zorg aan uw huis en aan uw tuin heeft besteed. Ik heb dat afgelopen jaar kunnen waarnemen. Naar mijn idee moet u zo gewoon tijd over hebben. Mocht u zich vervelen, dan zou ik een spreekwoord een klein beetje willen veranderen en zeggen: wie een buurmanstuintje wiet, hoeft dat in zijn eigen niet. Dan even terug naar de relatie kerk en staat. Waar gaat het om? Het doel van de kerk is toch ten diepste de eer van God, en dat is naar mijn overtuiging ook doel van de staat. De taken zijn onderscheiden en verschillend. De taak van de overheid is het bevorderen van de publieke gerechtigheid En de kerk zal door middel van prediking en catechese de mensen moeten oproepen en toerusten tot dienst aan God en de naaste, in woord en in daad. En zeker bij dit laatste komen ook onze doelstellingen weer bij elkaar, het bevorderen van, het welzijn van de mensen. Maar ook waar we momenteel in de samenleving een debat over normen en waarden zien groeien, hebben mijns inziens kerk en burgerlijke overheid beide een taak. Ik heb dan ook goede verwachting van een hartelijke samenwerking met iemand van de reformatorische bezonnenheid en, gezien uw arbeidsverleden, met ervaring in de niet gemakkelijkste kant van de maatschappij. Een predikant mag zich dan in bescheidenheid wel eens een voorbijganger noemen. En ten diepste is dat ook waar. Maar wanneer hij er is, wordt hij ook wel voorganger genoemd. En u voelt het gewicht daarvan. Graag spreek ik de wens uit dat goede contacten tussen predikant en burgemeester mogen groeien. Formeel, ik ben gewend zo nu en dan 2 keer per jaar met alle predikanten te overleggen. En wat mij betreft ook informeel. En dat geheel ten goede van alle ingezetenen. Ik hoop van harte dat uw werk zegenrijk mag zijn voor de hele gemeenschap van Elburg. Ik wens u bij dat werk van harte sterkte, vreugde en God zegen toe.
Dominee Kempeneers, ik heb je niet altijd zo aangesproken, zal het in de toekomst ook niet altijd doen. Maar vanavond wel. Meerdere redenen. De eerste en de belangrijkste is deze, denk ik, dat je op deze dag een heel lang gekoesterde wens in vervulling ziet gaan. Je bent predikant geworden. Daarmee wil ik je van harte feliciteren en daar ook je vrouw en de familie in betrekken. En meteen, als ik dat zeg, denk ik aan een woord van een van je voorgangers, wijlen dominee van der Ent, die vaak bij dergelijke gelegenheden placht te zeggen: wat klinkt dat in de kerk eigenlijk plat, gefeliciteerd. Gods zegen toegebeden. Je zult van mij niet helemaal kwalijk nemen als ik heel even, want ik zal kort zijn, terugkijk. Er is heel wat gebeurd sinds jullie samen naar het eiland Goeree-Overflakkee kwamen en je bij de gemeente van Middelharnis voegde. Daar is het ook allemaal begonnen en ik ben daar getuige van geweest. Toen ik wegging uit Middelharnis kwamen we elkaar al heel spoedig in Apeldoorn weer tegen. En ik ben getuige geweest van de afronding. Je hebt heel hard gewerkt. Het is ook niet altijd makkelijk geweest. Maar, dat zeg ik heel persoonlijk, maar ook namens de collega's in Apeldoorn, we hebben veel respect voor de volharding en de wijze waarop je door de jaren heen je studie hebt voltooid. En nu sta je aan een nieuw begin, dominee geworden. Ik hoop, en dat klinkt misschien vreemd, dat je op een bepaalde manier nooit dominee wordt. Vanmiddag is zeer terecht gewezen op de hoogte van het ambt. Gezonde. Verkondiger. Maar blijf beseffen, broeder, wij zijn slechts nietige mensjes uit het stof verrezen. En dan zou ik 2 dingen willen zeggen. Oefen je in de verborgen omgang met God. Trof me vanmiddag weer bij het horen van het oude formulier dat je geroepen wordt om de boodschap zowel in het algemeen als in het bijzonder toe te eigenen. Hoe zal een mens dat kunnen wanneer hij niet geoefend wordt in de verborgenheden van het geloof? Sta ernaar om als het ware transparant te worden tot op je zender. Dan ben je zelf niets. En dan is hij alles. En het tweede is, blijf studeren. Daar bedoel ik dit mee, graven in de schrift. In het belijden. In de gezonde theologie. Dat is nodig om het woord te openen. Om echt met het woord bij de mensen te komen. En ook in tijden die op het kerkelijk erf, en dan bedoel ik het gehele erf van de gereformeerde gezindte, niet al te doorzichtig meer zijn, leiding te kunnen geven. Want waar de gemeente om vraagt, ook jouw gemeente, is leiding vanuit het woord. En als je de stem gehoord hebt, volg mij. Betekent dat ook, zoek hen op die leiding nodig hebben. Gemeente van Elburg, het is lang geleden dat ik uw consulent was. Als ik goed gerekend heb, maar mijn geheugen laat me soms in de steek, van 77 tot 81. Ook al was het toen geen gemakkelijke periode, ik bewaar aan die tijd en aan de tijden dat ik bij u heb mogen voorgaan de beste herinneringen. God zegene u met uw nieuwe dominee. Draag hem in de gebeden. En geef hem ook ruimte om zich te oefenen in de verborgenheden van het geloof en in het onderzoek van de schriften. God geve u samen een gezegende tijd. Vele jaren in zijn gunst.
Broeder Kempeneers, het is me een waar genoegen om namens de klasse Zwolle en ook als consulent van de gemeente Elburg u en ook uw vrouw, kinderen, een hartelijk welkom toe te roepen, ook binnen het ressort van onze klasses. De eerste kennismaking met de klasses, die hebt u gehad, onlangs met het klassesexamen. Het was ons als klasses een bijzonder genoegen en mij persoonlijk ook dat ik toen prezes van die klasses mocht zijn en u namens de klasses ook de lastbrief mocht overhandigen. Dat is wat. Lastbrief. Niet als een lastig iets, maar als een volmacht die als het ware krijgt. Een bevoegdheid. Wat is een mens? Een mannetje uit de stof genomen. En dan dat werk te mogen gaan doen. Gezant te zijn van zijn zoon. Afgelopen zondag mocht ik preken in Doornspijk over de eerste sleutel van het koninkrijk der hemelen. De verkondiging van het heilig evangelie, waardoor dat hemelrijk voor de gelovigen ontsloten, maar ook voor de ongelovigen toegesloten wordt. Nou, een sleutel, dat ziet op macht, bevoegdheid. Als je iemand een sleutel geeft, dan geef je de beschikking over je auto of je huis, wat ook is. De koning van de kerk, broeder, geeft ook u de sleutel van het koninkrijk der hemelen. Wat voor verantwoordelijkheid. Om dan niet in te sluiten die er niet bij hoort. En ook niet uit te sluiten die er wel bij hoort. In onze klasses vindt u de breedte van ons kleine kerkelijke leven vertegenwoordigd. Ik denk dat u het al gemerkt hebt. Bij het examen zelf. En zeker bij de navraag. Ook in onze klasses wensen we u van harte een goede en ruime ingang toe. Ook om daarin, in het bredere verband, de kerken die we ondanks alles toch van harte mogen liefhebben. En begeren te dienen op die plek waar de Heer ons gesteld heeft, om ook daar dienstbaar te mogen zijn. Tot eer van zijn naam en tot heil ook van de kerken waar de Heer ons een plaats gegeven heeft. U mag nu predikant zijn in Elburg. We hebben als klasses ja, meer met Elburg te doen gehad. Wij laten het nu verder rusten, maar die bewuste avond, die lange, lange, moeilijke avond, 18 mei 99, was ook voor de klasses niet zo gemakkelijk en aangenaam. Dominic en meneer, geliefde gemeente, maar wat heeft de Heere nu, na alles wat er ook toen aan vooraf ging en nog opvolgde ook aan laster en valse beschuldigingen, wat heeft de Heer nog wel gemaakt, hè? Mogen de Heer u ook in de gemeente Elburg een goede en rijke ingang geven. En u met uw vrouw en kinderen zegenen en tot een bijzonder rijke zegen stellen. Broeders Kerkeraad van Elburg en geliefde gemeente van Elburg. Wat een geweldig is dat we dit samen ook mogen beleven. Dat de Heer na alles wat erachter ligt ons met elkaar dit geweldige geeft, dat Elburg weer een eigen dienaar uit de hand van de koning van de kerk heeft mogen ontvangen. En wat zou het groot zijn dat onze broeder, dat uw nieuwe dominee, ook in de gemeente Elburg tot rijke zegen mocht werken. Ik heb het gisteravond tegen enkele catechizanten nog gezegd. Ja, het was de laatste keer, hè. Dat gaat me eigenlijk een beetje aan mijn hart, dat mag ik best weten. Ik houd van de jeugd van Elburg. Jongelui, ik hou van de hele gemeente Elburg. Oh, er is maar één doornspek, hoor. Dat is zelfs de burgemeester aan de weet gekomen. Er is maar één doornspek, maar er zijn toch banden gevallen. Ik voel me ook één met de gemeente Elburg. En ook wat dat betreft zijn we dankbaar voor hetgeen wat we elkaar hebben mogen doen. En vooral die jongelui, die jeugd. Je krijgt jongelui hier, ook op de kerkorganisatie, daar kun je mee werken. En ik geloof dat er ook onder zijn die echt belang bij die dingen hebben waar het over gaat. Jongelui, kerkorganisanten, tegen meerdere gisteren hebben we toch gezegd, oh, als nou die nieuwe dominee eens voor jou mag komen, hè. Ik zeg het nu ook tegen de gemeente, ook tegen de ouderen. Gemeente van Elburg, als Dominic Kempeneers nu eens voor u mag komen, tot uw bekering, tot uw eeuwig behoud. Jongelui, dat jullie de Heeren zouden leren dienen en liefhebben. Dat zijn zo'n fijne diensten, dat is de heerlijkste dienst die er is. Mag ik ook hier die liefdedienst van koning Jezus, u allemaal en ook jullie jongelui, van harte aanprijzen. En geven de Heeren zo om samen te mogen dienen. En ook onder elkaar hier, een goede buur. Is beter dan een verre vriend, zeggen we. Nou, verre vrienden heb je. Ik hoop dat je ook een goede buur aan krijgt. Er zijn al banden gevallen, mag ik wel zeggen. Ook wat dat betreft de eerste contacten dat we met elkaar mogen optrekken. Want Doornspijk is altijd nog een dochter van Elburg, hè. De dochtergemeente van Elburg. Gewoon in het burgerlijke kreeg van de week 6 aquarellen van een oud Elburg. Dan is Doornspijk nog ouder, Doornspijk nog ouder als Elburg, zoveel eeuwen geleden. Eerst Doornspijk, laat Elburg. Wat de burgergemeente betreft is Doornspijk een dochter van Elburg. Nou, moeder Elburg, ook namens de dochtergemeente Elburg, Doornspijk, van harte. Met jullie nieuwe dominee, de zegen van de Heer God, in rijke mate toegewenst. Ik denk ook aan je vrouw, de kinderen, ik denk ook aan uw ouders. Schoonmoeder, we weten ook dat er in de familiekring veel gebeurd is. Maar dat u dit nu als ouders ook mee mag maken. Na alles wat er ook gebeurd is. En waar u allemaal en Riem zelf ook aan gedacht heeft vandaag. Mogen de Heere, de grote koning van de kerk, die zijn dienaren zendt. Waar hij wil en ook wanneer hij wil. De bediening van onze broeder tot een rijke zegen stellen in de gemeente Elburg, in de klas in Zwolle, in het geheel van onze kerken tot uitbreiding van zijn hele koninkrijk. Nogmaals, geen heerlijke liefdedienst. Oude jongelui, dan de dienst van koning Jezus. Dat is toch zo'n fijne koning, jongens, zo'n lieve koning. Een koning die het zalig slot ver boven alle roon kan schenken. Zou je geen lust in krijgen, jongens, meisjes, om die koning te dienen? Heb je dit vandaag meegemaakt, hè? En we hebben elkaar erop voorbereid wat je hier vandaag ging meemaken. Nou, zou je er ook geen zin in krijgen? Om bij dat volk van God te behoren, om die koning lief te hebben en te dienen. Nogmaals, mogen de dienst van onze broeder ook daartoe rijk gezegend worden als een middel in zijn hand. Geliefde broeder, vriend, van harte, met de uwen, God zegen in rijke mate toegewenst.
Dominee, collega Kempeneers, het is een klein beetje dat ik met enige schroom ook hier naar voren kom. U kunt dat eigenlijk wel een beetje bedenken, want ook onze kerk is eigenlijk een gastkerk. U mocht ook vanavond hier in ons midden de intrede en de bevestiging ook hebben. En u ging het licht uit. En dan begrijp je dat ik als voorganger van de hervormde gemeente me toch een beetje voel zitten. Maar ik dacht ook zo even bij mezelf, in Schotland, daar is ook een kerk, Free Presbyterian Churches. En die zouden misschien gezegd hebben, het was maar goed dat het orgel helemaal niet speelt. En daarom hebben wij toch ook iets van de Schotse kerk meegemaakt door a cappella te zingen. En dat klonk toch ook goed. Maar het tweede is waarom ik een beetje met schroom hier sta, omdat toch ook de kerkraad een uitnodiging vroeg aan mij of ik namens de plaatselijke kerken wilde spreken. En dat was even moeilijk, want wij hebben nog niet zoveel overleg met elkaar, behalve dan waar de burgemeester naar verwees, samen met de overheid. En er wordt aan de rand ook nog wel wat een en ander gedaan in evangelisatorisch opzicht. Dus het is ook heel moeilijk om namens de plaatselijke kerken het een en ander ook te zeggen. Toch vond ik het goed om de uitnodiging te aanvaarden, al was het om ook u te begroeten mede namens de hervormde kerk, maar ook om tot uitdrukking te laten komen wat we ook elke zondag belijden. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk. En dat is de reden waarom ik ook gezegd heb van, ik wil u begroeten. En we geloven, als het goed is, een heilige, algemene christelijke kerk. Geloven, en dat weet u, is wat anders als zien. Daar worden wij ook vandaag aan de dag, ook in onze hervormde kerk, regelmatig mee geconfronteerd. En dat zien we ook, en daar lijden we aan. En het is ook goed dat we dat ook met elkaar en met alle kerken leiden. Gedachtig aan het woord van de Heere en Heiland, die ook gebeden heeft opdat ze allen één zijn. Dat waren wat inleidende opmerkingen. Maar tegelijkertijd wil ik u toch heel hartelijk welkom heten in deze plaats, in Elburg. U bent van geboorte, zo heb ik even opgevangen, iemand uit Dordrecht. Dat is goede bodem. En de kerken begrijpen wel wat ik daarmee bedoel. Als wij denken ook aan datgene wat je beleden hebt. Die Dordtse leerregels worden wel eens wat al te dogmatisch beschouwd. Maar als je ze goed leest, dan zit daar een hart achter dat klopt van liefde. Om ook maar duidelijk te maken dat wij geen stokken en blokken zijn, maar dat daar de oproep tot bekering telkens weer klinkt. De oproep om ook te geloven en te zien op die Heeren en Heiland die u zo getekend hebt ook in de prediking van het woord, waarin naar voren kwam ook de uitdrukking, die lieve Heere Jezus. En daar val ik helemaal bij in. Want hij is het hart van het woord van God. Wie zouden we anders prediken dan hij die zondaren roept? Dat is het eerste. Het tweede is mij ook ingefluisterd. Als het niet klopt, dan hoor ik dat wel. Maar dat u het beroep van politieagent hebt uitgeoefend. Dan zul je misschien wel eens mensen opgebracht hebben. En dat is niet gemakkelijk. Maar ik hoop dat er ook door de verkondiging van het evangelie mensen worden opgebracht. En dat ze, nou misschien net zoals Manasse, in de cel komen en zeggen: Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Wat is dat een zegen als je vanuit dat grote maatschappelijk gebeuren, waarin je denk ik het nodige zal meegemaakt hebben als politieagent, nu ook tegelijkertijd ook met niet door kracht nog door geweld, maar door die geest van Christus bezig zijn om mensen te trekken tot hem. Dat is onze taak en ook dat is onze roeping. Ik hoop van ganse harte dat u samen met uw gezin een goede tijd, een gezegende tijd zult hebben. En als christenen, als het goed is, dan zegt u ook niet al te veel achterom kijken, maar vooruit. Er is op het kerkelijk terrein heel wat aan de gang en dan kijken wij ook wel eens vooruit en in onze hervormde kerk. Als wij dan vooruitkijken, hebben wij best zorgen en noden. Maar wanneer wij zien op die koning der kerk, die zo ook altijd bewogen is over deze ganse aarde, zijn koninkrijk zal komen. We mogen erom bidden. We mogen vertrouwen en geloven dat hij zijn woord waar zal maken. Dat die toekomst aan hem is. En dat er inderdaad een dag is waarop hij terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Zo hoop ik dat u met veel zegen, lust en liefde in afhankelijkheid aan de troon der genade, aan de voeten van Christus, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, mag arbeiden en werken, opdat jong en oud, jij in jouw deel van de wijngaard, ik in de mijne, maar toch hopend met het zicht op die ene zaligmaker die wij allen nodig hebben, wil het goed zijn voor de eeuwigheid. Van harte Gods zegen toegewenst, samen ook met uw kerkenraad een goede tijd toegewenst. Ik heb gezegd.
Alvorens het woord te richten tot dominee, is het een behoefte van de kerkraad om een woord van dank te spreken voor de spontane medewerking die we uit ons kerkverband hebben gehad in de moeilijke tijd die achter ons ligt. Dat is zowel klassisch als landelijk, en dan bedoel ik landelijk met de voorziening in de preekbeurten. En om namen te noemen in deze omstandigheden, dat is altijd moeilijk. Toch hebben we gemeente niet onderuit te kunnen om twee predikanten met namen te noemen die wel heel veel werk in onze gemeente gedaan hebben. En dat is in de eerste plaats onze emeritus predikant dominee van Zonneveld, die wel meer dan 100 keer in die tijd ons heeft voorgegaan. En die zondag, de laatst verschenen zondag, de catechismus op een waardige wijze heeft mogen afsluiten. En ik wil niet veel woorden tot hem richten, want dat mag ik niet doen. Want hij heeft zondag tegen ons gezegd en hij heeft dat versje ook laten zingen, dat we alleen mogen eindigen
in zijn naam, want die moet eeuwig eer ontvangen. Toch hopen we dat we zijn naam bij de bezoeken nog vaak tegen mogen komen. En dan niet in de eerste plaats omdat het zo'n lieve aardige man was, maar omdat het een man onder is geweest die ons de woorden Gods heeft toebetrouwd. En mochten die woorden Gods in ons aller leven uitwerken, zodat ze eeuwigheidswaarde mogen hebben. Dominee Bouw zijn we veel werk verschuldigd, heeft het zelf al zo even gezegd, dat hij zoveel met onze jeugd is opgetrokken. Hij mag het best weten, we hebben wel een tijd gehad, ook met name na zijn inzinking in zijn gezondheid, dat we tegen elkaar zeiden, ja, kunnen we dat nu dominee Bouw wel weer in de schoenen schuiven en weer vragen of hij dat wil doen? Maar we kwamen er spoedig achter, althans dat meenden we, dat hoe meer werk als we voor hem hadden, hoe mooier hij het vond. Dominee Bouw, hartelijk dank voor al het werk dat u onder ons en bijzonder onder onze jeugd hebt mogen doen. En dan nu, geliefde dominee, familie Kempeniers. Burgemeester heeft u hartelijk welkom geheten in de gemeente van Elburg, de burgerlijke gemeente. U bent welkom geheten in de klasses. En nu wou ik u welkom heten in het kleine kerkje van Elburg. Want zo ging dat kerkje vroeger in de volksmond. Ik hoor het mijn vader nog zeggen toen ik een jongetje was van 8, 9 jaar. Jochie, ga je mee naar het kleine kerkje? Vergeet je nooit weer, dominee. Ja, waren wij daartoe niet aangesloten, zo u misschien weet. Maar dat kleine kerkje, toen ik die naam zat te overdenken vanmorgen even, ja, toen kwam toch de afscheidspreek van wijlen dominee van de End naar voren. Want hij vergeleek dat kleine kerkje toe als een heel klein scheepje op die grote wereldzee. En hij heeft dat wonder ons toen verklaard, dat dat kleine scheepje zware stormen heeft doorstaan. En dat was een wonder bij God vandaan. En het is ook een wonder van God dat we deze dag samen mogen beleven. Toen u ons op die bewuste avond kwam vertellen dat u het beroep naar Elburg had aangenomen, wat hadden we toen weinig te vertellen, dominee. U had niet veel woorden en wij helemaal niet. Het was goed dat een van onze broeders zei, laten we maar zingen, dat bekende versje, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En in die kerkenraad, daar bent u nu de jongste tellig. Dus u bent onze stuurman in dat bootje op die grote levenszee. En omdat u de jongste tellig nu bent in ons kerkje, dan hoor je wel eens de opmerking dat als een kerkenraad verjonging ondergaat, en dat moet, want de zonen moeten in de plaats van de vaders komen, dan hoor je wel eens de opmerking, nou kan er eens weer een frisse wind door de kerk waaien. En vandaag aan de dag, dan waait er inderdaad een frisse wind door het brede kerkgebeuren. Maar nu gaan we dat allemaal niet aan de kant.